Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Hey, hallo. Omdat we gisteren een last minute extra aflevering voor jullie uitzonden, hadden jullie deze nog te goed. Dus vandaar deze vandaag, op zaterdag. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Donderdag stonden meer dan 1000 trekkers om het Europees Parlement. En eerder deze week blokkeerden trekkers de toegangswegen naar Parijs. Maar niet alleen in Parijs en Brussel gaan boeren de straat op. Overal in Europa wordt geprotesteerd. Redacteur Mandula van den Berg ziet dat deze boerenprotesten veel met elkaar gemeen hebben en rechtse partijen in de kaart spelen.
Overal in Europa zijn boeren de straat op gegaan. En dat gaat er vrij ruig aan toe. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn overheidsgebouwen besproeid met vloeibare mest, omdat de boeren vinden dat de prijzen die ze voor hun producten krijgen te laag zijn. En de korting die zij krijgen op landbouwdiesel zou geschrapt worden.
Les agriculteurs français aux portes de Paris, le blocage de la capitale est à leurs yeux le seul moyen d'être entendu.
En dat is de reden dat er nu ladingen oude aardappelen op de weg gedumpt worden en grote konvooien trekkers belangrijke verkeersaders naar Parijs blokkeren. Begin dit jaar waren er ook enorme protesten in Duitsland.
Die Wut ist groß bei den Bauern. Von der Politik fühlen sich viele Landwirte unfair behandelt und sie fordern eine.
En daar protesteerden de boeren omdat de regering bezuinigingen wil doorvoeren. Zo zou bijvoorbeeld een belastingvrijstelling voor het hebben van landbouwvoertuigen zoals tractoren komen te vervallen. En ook in Oost-Europa gaan de boeren de straat op. Daar rommelt het ook al langer, omdat er door de oorlog in Oekraïne goedkoop Oekraïns graan bijvoorbeeld de markt overspoelt, waardoor de prijzen kelderen. En dat leidde tot enorm veel ophef. En in België liep het ook echt uit de hand. Daar werd in Turnhout deze week regeringspartijen symbolisch aan de strop gehangen. En vervolgens werd die galg in de fik gestoken.
Europa staat in brand. Boeren, burgers slaan overal de handen in elkaar. De regering heeft een helse schrik van dat we allemaal samen gaan vechten. Tegen het Europese beleid. Daarom gaan we vanavond de drie regerende partijen aan de strop.
Maar de protesten in België richten zich niet alleen op de nationale overheid, maar ook op de Europese overheid. En in Brussel kwam het deze week ook echt allemaal samen. Er waren enorme protesten bij het Europees Parlement met brandende autobanden en vuurwerk en 1000 tractoren die vanuit België, maar ook vanuit daarbuiten richting Brussel gereden waren. Dus je ziet dat het zich echt met elkaar begint te vermengen, dat die boeren naast elkaar komen te staan. En ik vroeg me af, in hoeverre gaat het inderdaad om dezelfde vraagstukken? En wat hebben deze protesten precies met elkaar te maken?
Ja, want wat zijn de overeenkomsten dan tussen deze protesten? Laten we daar eens beginnen.
Ja, als je een beetje afstand neemt, dan zie je dat het in West-Europa eigenlijk vooral gaat over natuur- en milieuwetgeving. Dus boeren zijn boos omdat ze helemaal verstrikt geraakt zijn in allemaal Europese regels over hoe ze moeten boeren. En daar zijn ook redenen voor. Want 10% van de broeikasgassen die uitgestoten wordt in de EU komt van de landbouw. Mm-hmm. Plus dat de landbouw enorme gevolgen heeft voor de biodiversiteit. En daarom zijn er Europa-breed afspraken gemaakt in de zogenoemde Green Deal. Ja. Om dat tegen te gaan. Europa wil voor 2050 klimaatneutraal zijn. En wil ook de landbouw radicaal veranderen, duurzamer maken. Daarbij kan je denken aan stikstofreductie, aan bloem- en groenstroken op landbouwgrond om biodiversiteit en bodemkwaliteit te bevorderen. Ja, dat allemaal loopt steeds hoger op. En voor West-Europese boeren zijn dat nu de drukpunten.
Ja. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld voor die Oost-Europese landen als we daar eens naar gaan kijken?
Ja, want je ziet dus dat het in heel Europa broeit.
Precies.
En in Oost-Europa zijn ze ook boos over die milieuwetgeving. Maar dat is daar niet het enige. En je ziet gewoon dat deze landbouwcrisis en de reden dat die boeren zo boos zijn, dat is gewoon een veelkoppig monster waar veel dingen door elkaar spelen. En in Oost-Europa gaat het daarbij ook heel erg over ongelijkheid. En dat is ongelijkheid tussen grote en kleine boeren. Daar gaat veel van de Europese landbouwsubsidies die eindigen in de handen van grote boeren. En de kleine boeren maken zich daar zorgen over.
Ja, omdat de kleine boeren dan niet opgewassen zijn tegen de kleine winstmarges en de grote wel.
Ja, ze zijn gewoon bang dat zij helemaal uit de markt gespeeld worden door grote agroconglomeraten.
Mm-hmm.
Maar niet alleen maar grote landbouwbedrijven in hun eigen regio, maar ook West-Europese landen. Dus er is ook een ongelijkheid tussen Oost-Europa en West-Europa. En een kleine Roemeense akkerbouwer, die is gewoon niet opgewassen tegen wat er in Nederland, enorme geïndustrialiseerde landbouw, hoe dat daar verbouwd wordt. Dus je ziet dat die imbalans, die oefent daar ook druk uit. En daar zijn, ja, zijn boeren ook boos over. En de, ja, het toelaten van Oekraïns graan was daar dus een soort propeller om dat gesprek weer op gang te krijgen en mensen boos te maken.
Ja. En het zuiden van Europa, hoe zit het daar dan mee?
Ja, je ziet in Zuid-Europa dat er ook nog weer iets anders aan de hand is. Namelijk dat boeren gewoon aan de frontlinie staan van de daadwerkelijke klimaatverandering. Want die milieuwetgeving die sorteert voor op het veranderende klimaat. Maar dat is niet alleen maar iets van de toekomst. Dat is er ook nu al. En boeren in Zuid-Europa ervaren dat misschien wel meer dan wie dan ook. In Spanje is nu al helemaal aan het begin van het jaar, hebben ze last van droogte. En je zag vorig jaar hoeveel problemen dat veroorzaakt voor boeren. En die wilden rivierwater gebruiken om te irrigeren. En dat mocht niet. Ja, dat levert enorme vragen op over ook voedselzekerheid, maar ook dus de bestaanszekerheid voor boeren.
Ja, we hebben het nu over verschillende delen van Europa. Maar zie je tussen die delen dan ook weer overeenkomsten?
Nou, behalve die milieuwetgeving, die ongelijkheid, de druk van klimaatverandering, zie je ook dat al die boeren eigenlijk verwikkeld zijn in een web. En dat is het web van het Europese subsidiesysteem dat gericht was op efficiëntie en modernisering.
Ja, want wil je eens uitleggen, hoe ziet zo'n web of zo'n systeem van Europese subsidies eruit?
Ja, om het Europese landbouwbeleid te begrijpen moet je eigenlijk terug in de tijd. Naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen er heel duidelijk gezegd werd, nooit meer honger. En het Europese landbouwsysteem is om die gedachte heen opgebouwd.
Dus met het idee, we gaan zoveel mogelijk produceren op grote schaal, zodat we niet meer zo'n hongerwinter kunnen krijgen als dat we hebben ervaren.
Ja, precies. En daarin is toevallig een Nederlander die een hele grote rol gespeeld heeft. Dat is Sikko Mansholt. Hij werd na de Tweede Wereldoorlog minister van Voedselvoorziening. En zijn taak was om dus de voedselvoorziening weer op orde te brengen. En als eerste Nederlandse eurocommissaris heeft hij ook het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid opgetuigd.
Mansholt, de onvermoeide werker voor de toekomst van onze landbouwende bevolking.
En hij werd het gezicht van deze nieuwe vorm van landbouw. In een campagnefilmpje voor de verkiezingen van 1952 werd hij ook neergezet als de man die de voedselpositie heeft veiliggesteld.
Mansholt, de man die de voedselpositie van ons volk heeft veiliggesteld.
Wauw, is dat je titel is? En, nou goed, het klinkt in mijn oren toch wel als een goed streven. Niet als iets wat 1, 2, 3 een probleem op zou moeten leveren.
Ja, op zich wel. Maar tot de jaren 90 waren subsidies gekoppeld aan productie. Dus hoe meer een boer produceerde, hoe meer subsidie hij of zij kreeg.
De inkomens blijven achter, ondanks de grote steun. En we zullen dus veel sneller moeten werken. Er zullen een groot aantal mensen uit het landbouw moeten. En we moeten naar grotere bedrijven.
Maar dat vergroten bleek ook een perverse prikkel. Want het leidde eigenlijk gewoon tot overproductie. Dus er waren enorme overschotten aan melk en boter op een gegeven moment. Enorme bergen tomaten die nergens heen konden. En ook Mansholt zelf kwam tot het inzicht dat dit niet de manier was om verder te gaan.
Kunnen we maar doorgaan met steeds meer expansie van industriële productie. Steeds meer gebruiken, steeds sneller gaan. Het antwoord is duidelijk, nee. Het raakt op.
Door die enorme overschotten kelderden de prijzen ook. En op een gegeven moment liep het zelfs zo ver op dat grote hoeveelheden van de oogst gewoon vernietigd moesten worden. Dus enorme bergen tomaten die gewoon weggegooid werden. Dat kon zo niet langer. En in de jaren 90 werd het subsidiesysteem omgevormd. Vanaf dat moment werden de subsidies gelinkt niet aan productie, maar aan de hectares die een boer bewerkte.
Ja, wat eigenlijk heel logisch klinkt.
Ja, dat klinkt heel logisch. Maar die subsidies, behalve dat ze de levensstandaard van boeren beschermen, houden ook dus de prijzen kunstmatig laag. En je ziet dat het hele systeem daar afhankelijk van is. Dus wij ook als consumenten zijn gewend aan eigenlijk bizar goedkoop voedsel. En de reële prijs van voedselproductie kennen wij helemaal niet. Die is helemaal niet weerspiegeld in wat wij betalen in de supermarkt voor onze dingen. Dus die subsidies die gaan naar de boeren, maar indirect subsidieer je het voedsel en subsidieer je de dingen die wij kopen. Dus het is niet iets wat zich alleen afspeelt tussen de boeren en Brussel of de overheid. Wij zien daar ook de gevolgen van en wij zijn ook onderdeel van dat voedselsysteem. En boeren krijgen mede door die lage prijzen hele kleine marges op hun producten, waardoor ze weer meer afhankelijk zijn van subsidies om dat aan te vullen. En boeren werden gedwongen bijna om te investeren, om te vergroten, om enorme schulden aan te gaan, om zo investeringen te kunnen blijven doen. En zo ontstond langzaam een web waar boeren dus nu in vastzitten. En dat heeft ook grote gevolgen. Het kost ook veel boeren de kop nog steeds. Je ziet dat de afgelopen 10 jaar is het aantal voltijdsboeren in de EU een derde gedaald. Mm-hmm. Dus er is een enorme implosie eigenlijk nog steeds aan de gang van het aantal mensen dat een boerenbedrijf werkende kan houden.
Ja, en daarbovenop is nu dus de Green Deal gekomen.
Ja, de Green Deal is eigenlijk een soort grens waar ze tegen aangelopen zijn. Een soort flessenhals waarin de druk op dit best wel fragiele systeem steeds verder opgevoerd wordt. En je ziet dat nu dus kleine milieuregeltjes eigenlijk, dus het afschaffen van de belastingvoordelen op diesel of het aanleggen van een groenstrook, de reden kunnen zijn voor een soort massale boerenopstand. Dat is omdat dit er allemaal achter ligt.
Ja. En die boerenprotesten, hè, leveren die nou iets op?
Ja, je ziet dat het wel degelijk iets oplevert. In Frankrijk wordt de dieselbelasting toch niet verhoogd. En in Polen besloot de regering vorig jaar al om de verkoop van Oekraïense granen in eigen land te beperken, tegen de wil van de EU in. En ook op Europees niveau wordt er tegemoet gekomen aan de boeren. En deze week werd dan ook bekendgemaakt dat een aantal regels, zoals bijvoorbeeld dat boeren 4% van hun land eigenlijk braak moeten laten liggen voor biodiversiteit, dat is nu opgeschort. En om de Oost-Europese boeren tegemoet te komen, worden de importheffingen op Oekraïense goederen toch aangescherpt. Dus je ziet, politici merken, we kunnen hier niet omheen. Ze kunnen het onderwerp niet meer vermijden. De top in Brussel ging eigenlijk ook over een steunpakket aan Oekraïne. Maar uiteindelijk ging het toch ook over landbouw. Want politici kunnen er gewoon niet meer omheen. En je ziet dat er eigenlijk één politieke groep is die daar met het meeste aandacht naar kijkt. En die ook als winnaar uit de bus lijkt te komen. En dat zijn radicaal-rechtse politieke partijen.
Waarin zie je dan dat deze partijen dan toch als een soort winnaars lijken op te zijn gestaan in deze protesten?
Ja, je ziet heel letterlijk dat de politici aanwezig zijn bij de boerenprotesten. Dus bijvoorbeeld leden van de conservatieve Poolse PiS-partij, die waren aanwezig bij manifestaties aan de grens met Oekraïne. En in Frankrijk verscheen Bardella, de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, ook bij boerendemonstraties. En in Nederland hebben we dat tijdens onze boerenprotesten ook gezien. We zagen hoe Forum voor Democratie opdook op het Malieveld.
Beste boeren, wij zijn hier voor jullie. De Nederlandse boeren zijn de beste boeren in de wereld en die moeten we beschermen. Wat hier gebeurt in Den Haag is een combinatie van verschillende dingen waar Forum voor Democratie zich vanaf het allereerste begin tegen verzet. De
klimaat... BBB dankt eigenlijk zijn hele bestaan aan die protesten. En tijdens de Provinciale Statenverkiezingen hebben ze een enorme winst behaald.
Wat een avond. Wat de fuck is hier gebeurd?
Dus je ziet hoeveel politiek potentieel er ook zit in die protesten. En dat blijft niet onopgemerkt.
Waarom zijn die boerenprotesten zo interessant dan voor de rechtspopulisten?
Ja, je ziet dat er eigenlijk een aantal dingen samenkomen. Ten eerste is nu richten de protesten zich eigenlijk heel erg tegen Brussel. En dat eurosceptische sentiment is iets wat veel van deze partijen ook uitdragen.
Pas perfect, ja.
Maar het is ook een soort bredere mix van... Dus het verzet tegen die beknotting uit Brussel is één onderdeel. Maar het is ook afkeer en verzet tegen de overheid in bredere zin.
Tegen de gevestigde orde eigenlijk.
Ja, precies. Dus ook wij, het achtergestelde platteland... dat vergeten is door stedelijke elites. Dat idee, dat klinkt er ook direct in door. En ook afkeer van globalisering. Dat is ook een verhaal wat die radicaal-rechtse partijen in bredere zin uitdragen. En dat hoor je hier ook van, oh ja, willen we wel die free trade deals? Willen we wel dat die goedkope producten van buitenaf onze markt komen verstoren? Zoals die boeren dat dan ervaren. Dus het sluit op heel veel punten aan. En daarnaast genieten de boeren dus gewoon heel veel steun van de bevolking. Boeren zijn gewoon een heel krachtig cultureel symbool. En je ziet dat ook dat identiteitsdenken hier ook de hele tijd oppopt. Van ja, ons land, onze boeren. En dat is ook iets wat rijmt met de insteek van die radicaal-rechtse partijen. Het is gewoon heel emotioneel. Voedsel is heel emotioneel. En je ziet dat er partijen zijn die proberen te profiteren van die emotie.
Ja, en nu... In juni zijn er de Europese parlementsverkiezingen. Hebben die boerenprotesten daar nog invloed op, denk je?
Ja, het lijkt erop dat de boerenprotesten nog niet gaan stoppen. En dat die ook echt wel een stempel kunnen gaan drukken op de campagneperiode en ook op de uitslag.
En in welke zin dan?
Europese verkiezingen. Ja, er ziet bijvoorbeeld dat dus de steun voor rechtse en radicaal rechtse partijen groeit. Dus vorige week was er nog een peiling van een Europese denktank, de European Council on Foreign Relations. En daaruit bleek dat de ultrarechtse Identity and Democracy Group, dus dat is een van de gebundelde partijen in het Europees Parlement, dat die zou kunnen uitgroeien tot de derde fractie in het Europees Parlement.
En wat voor fractie is dat? Is dat een rechtspopulistische fractie?
Ja, precies. Ja. Dat is de fractie waar ook het Rassemblement National en de AfD, die horen allemaal daartoe.
Ja, en voor Nederland zit er dan de PVV in, hè?
Ja, klopt. En ook als je kijkt naar de uitslag die verwacht wordt in verschillende landen, Frankrijk en Polen die horen allebei tot de 9 landen waar verwacht wordt dat radicaal rechtse partijen volgens deze peiling als eerste zullen eindigen. Nederland hoort er trouwens ook bij.
Ja.
Want wij hebben ook hier gezien krachtig dat is. In Nederland is in die zin eigenlijk een soort voorloper waarin je kan zien hoe sterk rechtse partijen kunnen profiteren van rumoer op het platteland.
Wat voor gevolg heeft dat nou op Europees landbouwbeleid op het moment dat inderdaad die rechtspopulistische partijen zo groot zullen worden bij de verkiezingen?
Ja, helemaal zeker weten we het natuurlijk niet. Maar er is een groot risico dat veel van de milieuwetgeving die voortkomt uit de Green Deal op de lange baan geschoven zal worden. Dus dat het toch uitgesteld wordt. En wie weet wanneer het dan uiteindelijk verandert. En dat is tegelijkertijd ook zorgwekkend, want deskundigen overal zeggen die tijd hebben we niet. En ook hoe langer je wacht, hoe moeilijker het gaat worden om de landbouw te vergroenen. En die vergroening is noodzakelijk om klimaatverandering terug te dringen en om het biodiversiteitsverlies tegen te gaan.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.